Zoals de oude zongen, piepen de jongen. Welkom bij Roze Radio Show en podcast Culti Culti. Met vandaag aandacht voor Roze Stadsdorp Amsterdam, een netwerk voor en door LGBT-plussers van boven de 50. Zometeen een verhelderend interview met bestuursvoorzitter Lode Wiegersma. Voorts is daar een column gewijd aan een van de meest wonderbaarlijke en queer-coded cartoonfiguren van Hanna-Barbera, namelijk Snagglepuss.
Wonderful, wonderful!
Mark Hesselink zal dit uurtje afsluiten met een onderhoudend verhaal over de Turkse transdiva Bülent Ersoy. Er is ook muziek van oudgediende en jonge nieuwkomers, maar eerst een gedicht. En dat is deze keer van Jude York en het heet Porseleinen Prins. Nee, ik haal mezelf niet naar beneden. Meestal loop ik met opgeheven hoofd, zoals een kaars die ik aansteek. De lichtste zucht doet hem al flakkeren. Hij draait de seizoenen om. Ineens is het benauwend warm. Zo mooi, zo onaanraakbaar. Ik had hem nooit kunnen zijn. Hij zou breken als ik hem aanraak. Nooit stond ik zo dicht bij iets zo fraais. En het steekt dat ik slechts van vlees en bloed ben. Porseleinen prins, glanzend in het blauwe licht van andermans schermen. Hij vlijt met berekende achterloosheid, houdt me net dichtbij genoeg om te blijven hangen. Maar is het daarboven op die troon van perfectie niet eenzaam? Altijd bewonderd, nooit vastgehouden. Even, zei hij dat echt, verwarde hij mij met een ex die hij per ongeluk wilde terugappen. Mijn hart bonkt, ik geloof dat hij zei, jij bent knap, waar moet ik beginnen? Dacht hij dat ik zou breken als hij me aanraakte. Nooit stond ik zo dicht bij iets zo moois en dat steekt dat jij, uitgerekend jij, zo werkelijk bent. Porseleinen prins, 20 en onaantastbaar, zo perfect op ieder scherm, gemaakt om te verlangen, wetend dat hij nooit zal bellen.
Now self-deprecating, hold my head high most of the time. Light the candle, I light his stuff breezes. He changes the seasons, is it getting hot in here? Oh, he's so attractive, could never be him. I think he might break if my hand touched his skin. I've never been so close to such pretty things, and it hurts to be only a verb. Mr. Porcelain Doll, Mr. Instagram Scroll, Mr. Flatter Me Enough just to keep me on my toes. Does it ever get lonely up there on the wall? To be looked at, but never to hold, Mr. Porcelain Doll. I could never, oh, I could never, oh, I could never. He wasn't made to hold. I could never, I could never, I could never. He can't be mine to hold on for a minute. Did he mean to say that? Mistook me for an ex that he meant to text back. My heart's beating out my chest, I think he said. You're so attractive, where do I begin? I think you might break if my hand touched your skin. I've never been so close to such pretty things, and it hurts that you're so down to earth. Mr. Porcelain Doll, Mr. 20 years old, Mr. Flatter Me Enough, as if I didn't know. Does it ever get lonely, a rose on the wall, to be looked at, but never to hold? Mr. Porcelain Doll. I could never, oh, I could never, oh, I could never. He wasn't made to hold. I could never, I could never, I could never. He can't be mine to hold.
Mr. Porcelain Doll, Mr. Raise and then Fold. Mr. You take the lead, but then charge for the show.
He's so beautifully perfect on everyone's phone. To be looked at knowing he'll never call. It's the Porcelain Doll.
I can never.
Met een Brusselse kermis.
Zo. Op de koffie bij
Roze Stadsdorp Amsterdam. En vanuit het oostelijk havengebied zijn we hier te gast bij bestuursvoorzitter Lode Wiegersma. Hallo Lode.
Hallo Robert.
Tussen leuk jouw snowglobes hier achter jou.
Ja. Met sneeuwtjes. Verzameling. Ja. Verzameling van vele reizen.
Daar zat allemaal ja, bolletjes waar nep sneeuw in zat met voorstellingen. Ja. Ik zie ook zelfs een regenboog sneeuwtje.
Het is een regenboog sneeuwtje. Die heb ik vorig jaar ergens gekocht. Ik geloof in Amsterdam gewoon.
Tijdens de Pride.
Tijdens de Pride, ja. Heel toepasselijk.
Kun je ons meenemen naar het ontstaan van Roze Stadsdorp Amsterdam? Van wat is het oorspronkelijke idee daarachter?
Het bestaat 10 jaar dit jaar. Er waren al een aantal stadsdorpen in Amsterdam. Dus dat waren buurtgerichte soort van zelfhulpinitiatieven waar mensen uit de buurt gezamenlijk gezellige dingen konden doen of elkaar konden helpen. Dat is heel erg wijkgericht. En toen ontstond het idee bij Ineke Kraus, de oprichtster, om een roze stadsdorp op te zetten. Maar dat zou dan gelijk ook voor de hele stad zijn. Dus dat is anders dan een gewone stadsdorp. En de bedoeling was eigenlijk hetzelfde, om een netwerk te bieden aan mensen van homo, lesbo, etc. Tegenwoordig LHBTI genoemd. Mm-hmm. Om leuke dingen samen te doen, om elkaar te ontmoeten. Om informatie uit te wisselen, nuttige informatie te krijgen, ook via nieuwsbrief, etc.
En wat inspireerde jou persoonlijk om hierbij betrokken te raken?
Nou, ik ben een keer gevraagd door Ineke, dat is inmiddels 6 jaar terug, om een buurtgroep in de Jordaan op te richten, of 7 jaar terug, toen ik daar nog woonde. Dat heb ik toen gedaan, dat vond ik leuk om te doen. En ik ben tegelijkertijd gevraagd om de filmclub van het Roze Stadsdorp te gaan coördineren samen met iemand anders. Dus dat waren eigenlijk 2 dingen die ik leuk vond. Ik had het vrij druk nog met allerlei andere dingen, maar dit paste daar wel in. Dus dat inspireerde mij om daaraan te beginnen, zo langzamerhand mensen te leren kennen, et cetera. En geleidelijk aan ook wat meer vertrouwd te raken met de organisatie. En
dus je bent er een beetje natuurlijk ingerold?
Ja, ik ben er natuurlijk ingerold op deze manier. Ik moet je zeggen, ik vond het oprichten van zo'n buurtgroep eigenlijk ook wel heel aardig. Omdat je daar gelijk te maken krijgt met de verwachtingen die de mensen die erop afkomen hebben. En de ene denkt van, nou, dat is gewoon gezellig, en leuk koffie drinken, eens in de maand. En de ander denkt van, nou, ik ga hier hulp krijgen, zorg. Heel uiteenlopende verwachtingen. Maar goed, daar zijn we niet voor. We zijn niet om mensen zorg te verlenen of mensen echt grote hulp aan te bieden. We zijn geen mantelzorgers. Maar we kunnen natuurlijk wel boodschappen doen voor iemand die dat niet kan. Of iemand meenemen naar de dokter bijvoorbeeld. Of naar de fysiotherapeut. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk vooral, denk ik, vriendendiensten die je kan doen als je elkaar een beetje leert kennen.
Steun.
Steun, ja.
En in hoeverre is dit een vervolg op jouw eerdere werk? Want je was huisarts en hoogleraar eetzorg.
Ja, ja. Het is eigenlijk een terugkeer een beetje na mijn carrière als hoogleraar en later directeur van de KNMG, de artsorganisatie. Toen had ik helemaal geen tijd meer om met de homogemeenschap bezig te houden, behalve dan privé, zal ik maar zeggen. Daarvoor ben ik actief geweest in de homo-strijd, zeg maar eventjes. AIDS-beleid, et cetera. Maar pas toen ik klaar was met mijn baan en met al die andere dingen, vond ik het leuk om weer terug te keren naar die gemeenschap en daar dingen te doen.
En lijkt het bijvoorbeeld op die homogroepen die jij vroeger ook opgericht hebt?
Nou, ik zal je zeggen, ik kom wel een aantal mensen tegen uit die tijd, hè, die ik misschien soms 20 of 30 jaar niet gezien heb. En die kom je dan in dat stadsdorp weer tegen. Dus dat is ook aardig. Je komt oude contacten tegen van vroeger, vanuit actiegroepen of uit de kroeg of vriendschappen die voorbij zijn gegaan. En die worden soms weer hernieuwd.
En we worden allemaal ouder?
Ja, dat vind ik ook het leuke. Dat je, voor mijzelf in ieder geval, dat ik daar mensen zag die ik dus 20, 30 jaar niet meer gezien had. En dacht van, nou, dat is fijn dat ze er nog zijn. Ze leven nog, en meer dan dat, ze leven goed en ze leven vrolijk en ze leven plezierig. Soms met een handicap, dat krijg je dan ook op die gevorderde leeftijd. En dat is heel prettig om dan kennismaking te hernieuwen en opnieuw op een andere manier leuke dingen met elkaar te doen.
Ongetwijfeld veel mensen die de AIDS-crisis hebben overleefd.
Ja, ja. Ja, en ook heel veel die het natuurlijk niet hebben overleefd. Ik zat daar natuurlijk tot mijn nek in de jaren 80 en 90. In de praktijk en in het AIDS-beleid en vrienden die doodgingen, et cetera. Dus nou ja, de mensen die het meegemaakt hebben en overleefd hebben, die kom ik nu weer tegen in het Roze Stadsdorp. Het schept ook wel een band, moet ik zeggen. Want weet je, die band is eigenlijk nooit weg geweest. Het is al 20, 30 jaar geleden. En het is gewoon fijn om die mensen weer te zien en om daar weer mee te maken te hebben. En om daar samen dingen mee te doen.
Hoe zou je de missie van Roze Stadsdorp willen omschrijven?
Het is vooral een groep mensen die elkaar ontmoet en dan leuke en plezierige dingen met elkaar doet. En elkaar, als dat nodig is, ook steun kan verlenen. Dat is belangrijk. En daarnaast is het belangrijk dat we de mensen ook informatie bieden over dingen als wonen en zorg en welzijn. Actuele informatie waar mensen dan vervolgens zelf iets mee kunnen doen.
Kun je zo een paar concrete voorbeelden geven van activiteiten die jullie doen?
Ja, er zijn er een aantal. We hebben de filmgroep twee keer in de maand. We hebben een leesclub die één keer in de maand bij elkaar komt. Verschillende leesclubs waarschijnlijk. We hebben een fietsclub en een wandelclub en een bridgeclub. En een literaire salon die 4, 5 keer per jaar bij elkaar komt. Dat zijn zo'n beetje de activiteiten. En nou ja, iedereen is welkom om zelf nog eens iets toe te voegen. Want die literaire salon is pas het laatste jaar erbij gekomen. Het is een heel leuk initiatief.
Mensen kunnen zelf dingen aandragen. Van, ja. Dit zou ook een leuk idee zijn.
Ja, ja. Ja. Mensen kunnen dingen aandragen. En daar nodigen we mensen ook van harte voor uit. Hè, om met ideeën te komen. Wij willen het als bestuur steunen als dat nodig is. Eventueel ook nog wel mee zoeken naar financiering als dat nodig is. Maar graag kom met ideeën en voer ze ook graag zelf uit. Het is toch wel een doe-het-zelf club.
Ja.
Bestuur moet niet alles doen.
Hoe is het voor jouzelf om ouder te zijn? Een oudere homoman te zijn? Jij bent in de 70?
Ja, 75. Ja. Ik moet je zeggen, ik vind het gaat natuurlijk heel geleidelijk gelukkig. Hè? Dus het is ook niet dat je van de een op het andere moment oud wordt en gebrekkig. Met dat gebrekkig valt het ook nog wel mee trouwens. Ik kan van alles doen, ik ben gezond. Maar er zijn momenten geweest dat bijvoorbeeld toen ik 70 werd, dat vond ik wel een hele soort barrière. Toen heb ik maanden erover gedaan om tot het besluit te komen om toch een feest te geven. Want het was ook wel een mijlpaal, maar het was ook wel een soort van obstakel. Dus dat vond ik wel heel wat. Dat deed me denken aan mijn opa en oma, die toen ze 70 waren, als ze toen nog leefden, echt stok en stok oud waren, waar ik mezelf dan niet zo in herken. Maar ik vind het eigenlijk in heel veel opzichten ook wel prettig om ouder te worden. De druk van het werkende leven, ik heb altijd heel hard gewerkt, dat valt weg. Dus ik doe nog wel een aantal dingen, maar het is wel een soort relaxed werken, 2 dagen in de week, wat ik doe. En veel vrije tijd, waardoor ik best kan genieten van het leven. Meer dan toen ik 70 uur in de week werkte. Ja, aan de andere kant, er zitten natuurlijk ook nadelen aan. Ik bedoel, je wordt af en toe toch een beetje krakkemikker. Dat je denkt van, god, ik kan niet meer zo makkelijk keihard rennen of zo. Dus, maar al met al vind ik de positieve kant wel overweven boven de negatieve dingen. Mm-hmm. Ja.
Welke rol speelt eenzaamheid bij roze ouderen?
Ik denk dat dat een vrij grote rol speelt. En af en toe merken we dat doordat zich mensen aanmelden bij het Roze Stadsdorp, die je vervolgens nooit ziet. Dus die komen niet naar de buurtgroepen ook, hè, dus waar mensen enkel in de maand meestal samen eten of een borrel drinken of iets anders doen. Maar die komen daar dan niet. En dan, dan proberen we mensen wel te bellen. Daar merk je al een beetje aan dat veel mensen toch die stap niet durven nemen. Dat ze toch bang zijn of wat het ook is. Hè, dat ze
dan een beetje de kat uit de boom kijken of ze verlenen de e-mails op de e-maillijst staan.
Ja, dat ze wel op de lijsten komen te staan. Dat zien we bij die filmgroep bijvoorbeeld ook. Er staan 350 mensen op de lijst. En er komen er 10 of 12. Gelukkig, dat ze niet alle 350 komen. Maar het is toch veel, denk ik, dat mensen toch een hele grote stap vinden, hè, om vanuit hun eenzame of alleenstaande positie om dan naar zo'n groep toe te gaan. En we doen er wel wat aan, maar we zeggen ook van ja, het is uiteindelijk wel je eigen besluit. Je moet het wel willen, we gaan je niet uit je huis slepen.
Mm-hmm.
Maar dat is het topje van de ijsberg. Ik denk dat er veel meer eenzame roze ouderen zijn die misschien ook door gebrek of ziekte of wat dan ook, dat ze gewoon
veel hebben geen kinderen.
Ja.
Leeftijdsdiscriminatie.
Ja, dat speelt een belangrijke rol inderdaad. Er is daarom ook natuurlijk zo'n project om te kijken of in ieder geval verpleeghuizen en verzorgingshuizen ook roze vriendelijk kunnen worden gemaakt. Hè. Daar is een hele, dat doen wij niet, maar daar is wel een hele beweging voor om daar in ieder geval een sfeer te scheppen dat roze ouderen zich welkom voelen. Maar ik denk dat het inderdaad best een groot probleem is. Inderdaad, mensen die alleen zijn, partner is misschien overleden, geen kinderen. Nou, kom dan nog maar eens je huis uit als je eigenlijk niet weet wat je moet gaan doen.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe draagt het Roze Stadsdorp bij aan het bestrijden hiervan? Ja,
ja, en we geven af en toe dan feesten. Hè. Dus, de laatste keer was in december afgelopen jaar een soort kerstdansfeest. Dat doen we dan twee keer per jaar. En we merkten daar dat er heel veel mensen op afkwamen die we eigenlijk nooit ergens anders zien. Dus die komen niet bij de borrel en die komen niet bij de buurtactiviteiten. Maar die komen dan wel naar zo'n dansfeest. En dat was een beetje een signaal dat er dus toch ook mensen bereikbaar zijn die je anders niet bereikt. Dat zijn dingen die we doen en we geven veel informatie natuurlijk via de nieuwsbrief en de website. Voor dingen die mensen kunnen gaan doen, waar mensen kunnen aansluiten, mensen kunnen opbellen. Er zijn hulporganisaties. We proberen op die manier mensen iets te bieden dat ze zelf initiatief kunnen nemen om zich ergens aan te sluiten.
Wat zijn hete hangijzers wat onderwerp betreft waar jullie informatie over geven?
Levenseinden, testamenten, dat soort dingen. Levensbeëindiging, seksualiteit bij ouderen. Daar zijn we nu mee bezig met een dementie. Hè. Dus er zijn ook nogal wat mensen die een dementerende partner hebben. Dus hoe kun je daar als partner in optreden? Wat kun je doen? Hoe kun je het herkennen? Dat soort dingen. Dus dat zijn wel de hete hangijzers die echt met die veroudering te maken hebben. En waar we ook wel veel aan doen. Dus we organiseren ook informatiebijeenkomsten over zulke onderwerpen. Daar komen altijd wel veel mensen op af. En ook wel mensen, denk ik, die je verder nooit ziet. Ja, maar die komen dan op het thema af. Aan de andere kant, ik vind persoonlijk dat we ons zeker niet alleen maar met dat soort onderwerpen moeten bezighouden. Het is wel belangrijk en we doen het ook regelmatig. Maar het moet niet een soort van levenseinde en dementie
clubje worden. Kun je een beetje schetsen de doelgroep of de mensen die erop afkomen qua leeftijd en qua mannen en vrouwen?
Ja. Als je kijkt naar de leden, of het zijn geen leden ingeschreven, dan moet ik maar zeggen, dat is bijna 50-50, denk ik. Misschien iets meer vrouwen dan mannen. Bij veel bijeenkomsten zijn de vrouwen in de meerderheid, in de ruime meerderheid. En dat vind ik altijd wel intrigerend hoe dat nou komt. Misschien dat vrouwen eerder geneigd zijn om op gezellige of leuke bijeenkomsten af te komen. En mannen meer andere gewoontes hebben of andere liefhebberijen. Ik weet het niet wat het is, maar je ziet het.
Individualistischer, ja.
Ja, of misschien meer, het zou kunnen. De leeftijd is, kijkend naar de mensen die komen, hè, naar de verschillende bijeenkomsten, dat is toch echt wel een stuk hoger dan 50 plus. Dat is echt wel 65 plus.
Want dus ik word 50 over een jaar en 2 maanden.
Ja.
Toch nog even wachten dan? Of,
Nee, je bent van harte welkom. Want we willen juist liefst heel graag jonge mensen erbij hebben. Dat proberen we ook wel.
Mm-hmm.
Maar wat er vaak gebeurt is, dan komen mensen van jouw leeftijd of misschien 55 of zo, die komen dan naar zo'n bijeenkomst. En die kijken dan rond en die zeggen, nou, het is toch allemaal wel heel oud. Ik kom niet meer. Nadenkend over hoe we dat nou zouden kunnen veranderen, is dat we misschien toch bepaalde activiteiten zouden kunnen organiseren voor jongere ouderen. En dus misschien ook apart, deels samen. Dat zal ook op andere tijden moeten, hè, want wij doen vaak dingen overdag of aan het eind van de middag. Nou, dat zal voor veel mensen die jonger zijn niet lukken, die werken nog. En dus dan moet je s'avonds dingen doen, misschien ook een ander type van dingen organiseren. Dus we proberen dat wel, maar het is heel lastig en ik kan me goed voorstellen hoor. Dat mijn eigen man, die is 53 en die zegt ook van ja, enkele keer komt hij dan wel eens omdat hij dat leuk vindt, een dansfeest. Maar verder komt hij daar niet, want hij voelt zich te jong. Ja.
Ja, ik ben 1 keer bij de nieuwjaarsborrel geweest en ik kreeg ook de indruk daar dat de meesten ook al met pensioen zijn.
Ja, dat klopt. Ja, de meesten zijn dus ruimschoots met pensioen, stel ik vast.
Mm-hmm.
En dat is echt wel een, om het zo maar eens te noemen, een uitdaging voor ons. Hè? Om toch wat jongeren erbij te krijgen. Natuurlijk ook omdat dit gezelschap wordt alsmaar ouder. Op een gegeven moment dan functioneert het niet meer. Hè? Dus we moeten ook jongere aanwas hebben in alle commissies en werkgroepen, et cetera. Daar breken we ons hoofd wel een beetje over hoe we dat moeten doen.
En doen jullie ook dingen om het gesprek tussen verschillende generaties te stimuleren?
Ja, ja, daar zijn we al een paar jaar geleden mee begonnen. Met bijeenkomsten voor jong en oud. Dat gaat over allerlei onderwerpen. Dat is in het begin gegaan over gender. Hè, wat dat echt wel een beetje een ingewikkeld punt is voor veel ouderen. Om dat nou te snappen hoe dat bij jongeren precies zit. En inmiddels zijn er nu regelmatig lunchbijeenkomsten. Her en der in het land. Waar jongeren en ouderen met elkaar praten. En dat is eigenlijk een beetje een informeel gesprek. Dat ze een beetje elkaar leren kennen. In kleine groepjes. Aan een tafel, hè, met z'n vieren.
Mm-hmm.
Waarbij je dan praat over, nou ja, gewoon wat houd je bezig? Ik bedoel, hoe ben je uit de kast gekomen als je al uit de kast gekomen bent? En hoe was dat toen, 40 jaar geleden, en hoe is dat nu? Hoe amuseer je je en hoe gaat dat nu en hoe ging dat toen? En dat is een hele leuke vorm om een informeel gesprek te voeren waarbij je elkaar een beetje beter leert kennen.
Wat kunnen wat jou betreft de jongeren van de ouderen leren en andersom?
Nou ja, ik vind het zelf, moet ik zeggen, en dat blijkt ook wel in die bijeenkomsten. Ik vind het echt gewoon heel belangrijk om te weten wat jongeren beweegt. Als je ziet dat er toch een soort van versnippering plaatsvindt, hè, tussen de verschillende gendergroepen. Of zij nog wel zien dat er nog op gemeenschappelijk belang is. Bijvoorbeeld wat wij dan denk ik toch meer hadden en hebben. En wat daar een beetje verloren gaat in de diversiteit van alle genders. En ook een beetje te snappen hoe dat gaat. En, hè, om te zien wat hun beweegt. En of dat gemeenschappelijke er nog wel is. Mm-hmm. En ik denk dat wij aan de andere kant aan hun toch een beetje kunnen meegeven wat er allemaal al gebeurd is en gedaan is. Hè? En dat je dat toch eigenlijk liever niet verloren ziet gaan.
Op wiens schouders zij ook staan.
Dat. Ja. En dat is toch, dat ik merk omdat de continuïteit er niet zo is in onze gemeenschap, dat heel vaak verloren gaat. Hè? Dat ze gewoon niet weten. Ze weten dat gewoon niet meer. Als je nu vraagt aan jongeren hoe was dat met die AIDS-epidemie, daar weten ze gewoon helemaal niks van. Terwijl dat heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen opgeleverd. Ook emancipatoire ontwikkelingen.
Zoals?
Nou ja, bijvoorbeeld een soort van solidariteit wat daar ontstaan is. Hè? Met name natuurlijk in de homogemeenschap. Het ging natuurlijk al vrijwel alleen maar over homomannen. Dat is denk ik een heel belangrijk ding geweest. Ja, naast ook nog de notie van veilig vrijen en dat soort hè, meer praktische dingen. Dat is gewoon een beetje weg. En het is net zoals trouwens de hele maatschappij gewoon veel individualistischer geworden. Hè. Dus het is ook je eigen genot. Terwijl denk ik wij toch meer ook naar elkaar gekeken hebben en gezamenlijk dingen hebben gedaan. Nou ja, het is vooral om elkaar daarvan op de hoogte te brengen en mee te nemen. Hè. Dat er toch een soort van continue historie ontstaat. Die er nu gewoon niet is. En nou ja, het lijkt wel alsof dat in die heteromaatschappij wat makkelijker tot stand komt. Vanwege de bloedlijnen, de kinderen, de kleinkinderen. Ja, dat hebben wij allemaal niet.
Wat heeft jou zelf het meest verrast in jouw tijd bij het Roze Stadsdorp?
Wat ik heel leuk vond zelf is dat omdat ik als man heel veel vrouwen tegenkom. Dat ik veel vriendschappen met vrouwen heb gekregen in de Roze Stadsdorp. Dat had ik vroeger helemaal niet zo erg. Ik had wel wat vriendinnen, maar weinig, weet je wel. En dat is nu veel meer. En dat, ja, het zijn lesbische vrouwen over het algemeen. Ook wel trans mensen. Nou, dat heeft ook mij de ogen geopend dat het ook gewoon heel erg leuk is om vriendschappen te hebben met lesbische vrouwen. En andersom ook. Vroeger was het heel erg gescheiden. Hè? In dat actiecircuit had je dus de potten en de nichten. Die mochten zelfs niet op één avond in het COC komen, bij wijze van spreken, weet je wel. Dat is nu veel meer, in deze constellatie van het Stadsdorp, is dat veel meer één geheel. Het is gewoon leuk met elkaar. Leuk om dat te ontdekken, dat het ook heel gezellig is en dat het ook nieuwe inzichten oplevert. Eén ding wat ik altijd heel bijzonder vind, is dat veel van die lesbische vriendinnen dan zeggen van, ja, hoe doen jullie mannen dat toch met dat jullie dat kunnen met seks en dat scheiden tussen seks en liefde, dat is niet per se hetzelfde. En wij kunnen dat helemaal niet. En hoe doen jullie dat nou? En wij, nou ja, en nou, dan kun je uitleggen hoe wij dat doen. En,
tips geven,
maar ze kunnen het. Dan zeggen ze ja, maar wij kunnen het toch niet. Wij kunnen dat niet scheiden. Dat is een heel grappig verschil wat er nou ja, globaal genomen is. Het zal niet voor iedereen gelden.
Want wat heb je van die dames geleerd?
Ja. Ja, nou ja, dat ze dat niet kunnen. En dat ze tot. Ik ben ook wel heel goed bevriend met een paar die dan ook een relatie hebben gehad. En nou, dat is dan verschrikkelijk ingewikkeld als dan eens een keer iemand anders langskomt met wie ze naar bed gaan. Enorme drama's en zo. En dan denk ik van, nou, dan hebben wij toch wel iets makkelijker. Tenminste, laat ik het even over
mezelf. Relatief, ja. Wat zie je als een hoogtepunt of een project waar je trots op bent?
Nou, we zijn heel bescheiden, want het is natuurlijk een vrijwilligersclub. Ik heb toen ik tot dat bestuur toe had gezegd van ik wil zo weinig mogelijk besturen. Want het is toch gewoon iets wat van onderop vooral moet lopen. Maar wat ik heel leuk vind is dat vorig jaar zijn de nieuwsbrief en de website met behulp van mensen die ik had geactiveerd en had betrokken daarbij heel erg verbeterd. Ze zijn heel veel beter geworden, leuker, toegankelijker, et cetera. Dat vind ik heel belangrijk, want dat is een belangrijk bindmiddel voor de club. En ik vind het leuk dat we die dansfeesten doen, want heel veel ouderen die hebben eigenlijk geen gelegenheid meer om ergens te gaan dansen. Die gaan niet naar de clubs toe. En wij organiseren dan twee keer per jaar een leuk dansfeest waar heel veel enthousiasme voor is. Zoveel mensen zeggen, ja, ik dans nooit meer, maar hier kan ik eindelijk weer eens uit mijn dak gaan.
En ben je zelf ook een danser?
Ja, en ik dans ook nog wel eens in de kring bijvoorbeeld. Dat vind ik ook nog wel leuk, maar dat is ook een beetje ouder publiek, weet je. Maar ja, ik ga niet naar een club waar twintigers dansen. Dan moet ik ook nog allerlei dingen slikken voordat ik...
Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Spaartje rood.
Ja.
Wat zou jij willen meegeven aan luisteraars die misschien twijfelen om zich aan te sluiten?
Dit is eigenlijk heel plat, denk ik ook wel. Van, ja, kom gewoon eens kijken, want we hebben gewoon een gezellige club. Hè? Dus kom eerst eens een keer naar die stadsbrede borrel die we eens in de maand hebben. Daar kom je weliswaar 80 of 100 mensen tegen. Maar er zijn altijd een paar mensen die je verwelkomen, die je warm begroeten en met wie je gewoon een aardig gesprek kan hebben. Of meld je aan bij zo'n buurtgroep, wat veel kleiner is natuurlijk. Dat zijn 10, 15 mensen of zo, daar kom je sneller in. Maar probeer het nou gewoon eens. Probeer nou eens te komen en kijk eens wat we voor leuks te bieden hebben. Ook als je onder de 65 bent, probeer het toch eens een keer. En kom dan met een paar, zodat je niet de enige bent die jonger is dan 65. Ja.
Melden mensen zich vaak in groepjes aan of komen ze vaak samen ook?
Ja, soms wel. Met 2 of 3, dan melden ze zich tegelijk aan. Ja.
Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
Mensen kunnen informatie vinden op de website van het Rozenstadsdorp, waarbij ze dan ook vervolgens de nieuwsbrief kunnen inzien.
De Flamingo.
Ja. En de website is www.rozenstadsdorp.nl. Amsterdam.
Aha.
Er staat maandelijk staat mijn voorzittersstukje erin, om te beginnen. En dan staat erin waar de borrel is, waar de verschillende activiteiten zijn en wanneer. En daar staat informatie over zorg, wonen, dienstverlening. Er staat informatie over leuke boeken, queer boeken dan. Soms over de voorstellingen die er zijn. Er is eigenlijk alles wat je wil weten, kun je vinden. En ook contactadressen. Dus ook van bijvoorbeeld hoe je de redactie kan bereiken. Als je eens een keer een stukje kwijt wil in de Flamingo of op de website, dan kun je dat ook indienen bij de redactie. Dat is allemaal daar te vinden.
Hartelijk bedankt, Lode.
Heel graag gedaan, Robert.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children say. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. I sit and watch as tears go by. Da 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 da.
Metroid. Dat is een van de bekendste uitspraken van de tekenfilmfiguur Snagglepuss, gecreëerd door Hanna-Barbera eind jaren 50. Hemeltje lief, hoe kan het dat ik nu pas besef hoe briljant en queer dit personage is? Nog voor de Pink Panther was daar Snagglepuss. Getekend in de stijl van de Flintstones en Top Cat, huppelt hij van de ene naar de andere hoek van het tv-scherm. Exit stage right, roept hij daarbij uit. Snagglepuss is een bergleeuw ofwel een puma met een deftig kraagje en manchetten en hij is van top tot teen fel roze. Hij is sierlijk, theatraal en flamboyant. Hij heeft acteerambities en waant zich de ster van zijn eigen universum. Zijn dictie is overdreven, zijn toon doorspekt met dramatische herhalingen. Hij is een pure dandy, zoals we die kennen uit de tijd dat het benoemen van homoseksualiteit taboe was.
Tararabundie, tararabundie. Oh, what a joyful day to frolic and play. What do you say to that? What do you say to that?
De Verenigde Staten in het midden van de vorige eeuw waren bevangen door morele paniek. Naast de Red Scare was er de Lavender Scare, een door angst en haat ingegeven heksenjacht tegen alles wat afweek van de heteronorm. Deze dreiging lijkt zich ook te weerspiegelen in de dagelijkse realiteit van Snagglepuss. Hij is vogelvrij, er wordt op hem gejaagd en geschoten. Maar een willoos slachtoffer allerminst. Als de kogels hem om de oren vliegen, blijft hij alert en ad rem en hij verliest geen moment zijn innerlijke kalmte. Het is komisch, absurd, maar eigenlijk ook heldhaftig. In een tijd waarin verworven rechten opnieuw onder druk komen te staan, is Snagglepuss een triomfantelijk voorbeeld van een overlever. Ja, het is amusement, maar het bewijst ook, buitenbeentjes waren er altijd en zullen er altijd blijven. Moedig voorwaarts. Yeah.
Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way.
So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love you, so please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket. Right now, laying your body on the shag carpet.
jaarlijkse gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hesseling.
Wow, wow, wow.
Hayatımı yaşıyorum, yaşıyorum. Oh oh, her gün bir aşk buluyorum, buluyorum. Oh oh, bu dünyanın anasını satıyorum. Oh oh, kadeh kadeh rakıları içiyorum. Oh oh, üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum. Oh oh, üflemeyin sakın dostlar, uçuyorum. Oh oh, sefam olsun.
Oh.
Ja, dat is een meezingertje.
Wat is dit voor een opwindend muziekje?
Nou, je weet, ik vind het altijd leuk om je af en toe eens even mee de grens over te nemen. En dan ook een beetje buiten ons vertrouwde Anglo-Saksische wereldje. We gaan vanavond naar Turkije.
Oh.
Ik ga je kennis laten maken met de grootste diva van Turkije, Bülent Ersoy.
Mm.
En dat zij de grootste diva van Turkije is, dat zeg ik niet alleen. Want ik laat jou even raden wat haar bijnaam is in Turkije.
La diva.
De diva, ja, ja. Nee, af en toe is het ook niet zo ingewikkeld. Ze werd geboren in 1952, ze is inmiddels 72. En al op heel jonge leeftijd werd duidelijk dat zij een heel mooi, bijzonder stemgeluid had. Ze ging dan ook een opleiding volgen aan het conservatorium. Ze is zangeres, zowel populaire muziek als klassieke muziek. Ze zegt zelf altijd, de populaire muziek is voor de centen. En mijn hart ligt bij de Turkse klassieke muziek. Ze is actrice, ze heeft in 11 speelfilms gespeeld. Ze is een bekende televisiepersoonlijkheid. En ze is een transvrouw.
Ah.
En dat is best bijzonder, hè? Als je even bedenkt wat anno 2025 in een liberaal land als Nederland trans mensen nog over zich heen krijgen. Nou, dan wil je er niet aan denken hoe dat in de jaren 80 moet zijn geweest in een ultraconservatief homo- en transfoob land als Turkije.
Ze draait al zo lang mee.
Zo lang draait ze mee. En spoiler, ze heeft het niet gemakkelijk gehad. Wat de zaak in haar geval heel erg compliceerde was dat op het moment dat zij in transitie ging, zij al een hele grote ster was. Ze was al heel beroemd, al jarenlang. Zij heeft dus dat hele proces moeten ondergaan onder de ogen van het publiek.
Mm.
Niet letterlijk natuurlijk, want ze ging naar Londen en daar heeft ze van alles laten doen.
Maar de paparazzi volgden haar.
Die zaten er continu op de nek en iedereen vond er wat van. Wat wel bijzonder is, is dat ze haar naam niet veranderd heeft. Want Bülent is een Turkse jongensnaam.
Ja.
En ze was al zo beroemd onder die naam dat ze heeft maar aangehouden. Ik vond ergens een heel grappig filmpje van een heel jonge Bülent Ersoy. Nog voor de transitie. Ja, het is altijd jammer dat ik zo'n filmpje niet even kan laten zien. Maar ik kan er wel even een stukje van laten horen. Omdat je wel goed hoort hoe mooi, zuiver die stem al was. Mm.
Seni gördüm o günden beri kalbim perişan gönlüm bir deli seni gördüm o günden beri kalbim perişan gönlüm bir deli sana yazdım beni anlatan aşkımla dolu bu sözleri sana yazdım beni anlatan aşkımla dolu bu sözlerimi.
Mooi.
Mooi. En ja, je moet altijd wel een beetje lachen. Die esthetiek was gewoon zo anders in die tijd en die mode. Maar ja, ze was toen al heel populair. En toen ze in 81 weer terugkwam uit Londen in Turkije, toen waren de poppen natuurlijk enorm aan het dansen. Ze kwam vrijwel direct in een enorme aanvaring met de toenmalige net nieuwe president van Turkije. Dat was een zekere president Evren. Dat was een dictator. Die was aan de macht gekomen bij de zoveelste militaire staatsgreep daar. En die was natuurlijk weer heel erg van het beschermen van de Turkse traditionele waarden. In dat kader had hij ook een wet ingevoerd met een verbod voor travestieten en drag queens om in het openbaar op te treden. En omdat het niet mogelijk was in Turkije om wettelijk je geslacht te veranderen, viel Bülent Ersoy onder dat verbod. Zij mocht niet meer optreden. Terwijl zij natuurlijk zei van ja, maar ho even, ik ben geen drag queen, ik ben een vrouw. En dan ging ze toch optreden. En heeft ze heel veel glazen meegekregen. Ze is meermalen gearresteerd. Ook in de gevangenis beland. Oh, eerst in, natuurlijk in mannengevangenissen. Later werd ze dan gelukkig wel in vrouwengevangenissen gezet. En ze begreep heel goed dat de enige manier om onder dat optreedverbod uit te komen, was door op wat voor manier dan ook officieel die geslachtsverandering te kunnen krijgen. En ze heeft dat toen via allerlei rechtbanken geprobeerd. En dat is allemaal mislukt. Ze heeft een advocaat, naar eigen zeggen, heel veel geld betaald om dat voor haar te regelen. En die advocaat is er met dat geld vandoor gegaan. En die heeft niks voor haar gedaan. Ze heeft toen ook nog een zelfmoordpoging gedaan, die gelukkig mislukt is. En toen is Turkije ontvlucht. Is ze naar Duitsland gegaan, waar ze een aantal jaren heeft gewoond en gewerkt. En in die tijd is ze echt een wereldster geworden. Ze heeft echt overal op de wereld opgetreden, ook in Nederland, maar ook in Parijs, in Olympia. Ze heeft in Madison Square Garden in New York gestaan, waar echt alleen de allergrootste optreden. In 1988 was het afgelopen met die militaire dictatuur. Kwamen er weer democratische verkiezingen in Turkije. En toen zijn heel veel van die, in ieder geval de hardste regels die Evren had ingevoerd, die zijn toen weer afgeschaft. En ze is toen teruggegaan naar Turkije. Toen heeft ze een persoonlijk beroep gedaan op de nieuwe democratisch gekozen president Özal. En zij was zo geliefd, zij was zo populair, dat hij eigenlijk daar niet omheen kan. Mm-hmm. En hij heeft er toen voor gezorgd dat niet alleen zij, maar alle trans mensen in Turkije officieel van geslacht konden veranderen.
Dus ze hebben wat aan haar te danken.
Ze hebben wat aan haar te danken. Niet eindgoed, al goed. Ze heeft in haar leven nog heel veel aanvaringen gehad met de autoriteiten. Die advocaat die er, naar zij zei, met al dat geld vandoor was gegaan, is later de leider geworden van een van de grootste politieke partijen van Turkije. Die heeft haar voor de rechter gesleept wegens smaad en laster, omdat zij dat verhaal bleef vertellen. Dat proces heeft ze ook verloren. Ze heeft later heel veel problemen gehad, omdat ze zich heel erg heeft uitgesproken tegen het Turkse beleid ten aanzien van de Koerden en de bemoeienis van Turkije in de oorlog in Irak. Nou, dat werd in Turkije als landverraad gezien. Dat noemden ze belediging van de Turkse staat. Daar kon je jaren voor de gevangenis in. Maar ze heeft het geluk gehad dat het net een tijd was dat Turkije heel graag bij de Europese Unie wilde en de EU bepaalde eisen stelde, onder andere als het ging om de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. En daar viel dit onder. Dus dat is met een sisser afgelopen voor haar. Je zou misschien verwachten dat iemand met zo'n levensverhaal en met deze verdiensten ontzettend geliefd is in de Turkse LHBT-gemeenschap.
Ja.
En dat is niet zo. Althans, ik denk zelf niet meer. Want zij heeft zich ontwikkeld tot een soort Turkse Caitlyn Jenner. Amerikaanse transvrouw die zich ontpopt heeft als een ultraconservatieve Trump-aanhangster en daarmee de transgemeenschap waarschijnlijk meer kwaad dan goed heeft gedaan. Nou, voor Bülent Ersoy geldt een beetje hetzelfde verhaal. Zij is tegenwoordig een hele trouwe aanhanger van president Erdogan.
Oh nee.
Iemand die natuurlijk ook niet bekend staat om zijn LHBT-vriendelijke standpunten en in de LHBT-gemeenschap heel impopulair is. En vooral jonge Turkse mensen kunnen niet begrijpen waarom zij, die zoveel aanvaringen heeft gehad met het establishment, met de autoriteiten, dat ze daar nu zo bij op schoot is gaan zitten.
Maar wat is dat dan met haar?
Dus dat is heel jammer. Ja, wie weet wat erachter zit. Wat natuurlijk wel zo is, want ook in Turkije herkennen de gays een diva als ze er eentje zien. Hè? Haar stem, haar talent, haar divaschap staat buiten kijf. We luisteren wel allemaal heel graag naar haar muziek, nog steeds. Ik ga eindigen met een van de laatste hits van Bülent Ersoy. Ze doet wat rustiger aan tegenwoordig. Er was een grote hit, was een jaar of 10 geleden werkte ze heel veel samen met Tarkan.
Oh.
En dat is natuurlijk een Turkse superster die ook hier heel bekend is, precies. En overigens over wie ook twijfels zijn over zijn seksuele geaardheid. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
Dankjewel.
Suretime aldanıp sakın yanılmayın. Yüzümün güldüğüne bakmayın. Aşkın canı yanan vardanım bende. Bu yüreği taştan sanmayın. Sel olur gizlice içime içime. Süzülür gözyaşlarım. Kanar yaralarım kanar. Tuzu bastıkça anılar. Efkar benim öteki adım.
En met deze smartelijke song komen we rond. Dit was Culti Culti, ik ben Robert Weijers en dank hierbij Jude York, Roze Stadsdorp Amsterdam, Jaap van Riemsdijk, Lode Wiegersma, ABBA, Marianne Faithfull, Bert Boelaars, Hanna-Barbera, Janelle Monáe, Mark Hesselink, Nefzat Cunar, Bülent Ersoy, Tarkan en Lydia Til. Meer Culti Culti is te vinden op de site culticulti.nl, Culti met de K van kruisbestuiving. Kijk daar voor het complete audioarchief met 137 shows en zoekfuncties op tips, gasten en meer.
Exit, stage right.
Tot Culti Culti.
Culti Culti, Culti Culti. Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti, Culti Culti.